Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veemer.
Goedemorgen, de vleermuis is een echt nachtdier. Net zoals de uil. Misschien hoor je ze wel in de nacht van de nacht. Ha, daar is onze Vlaardingse kunstenaar uit Friesland weer. Uit de nieuwe gids voor de niet bestaande vogels van Europa kiest hij een echte nachtvogel. In de donkere bioscoop kun je vanaf volgende week weer de mooiste natuurfilms zien op het Wildlife Film Festival Rotterdam. Met dieren als de reuzenschildpad, de zeeleguaan en de zeeleeuw. En Chris natuurlijk eindigt met het verhaal van Piet Hein. Was hij nu een zeeheld of juist niet? Je hoort er meer over vandaag in...
Chris natuurlijk, met Chris Veemer.
That you're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Hey, you're my heart out tonight. Just hold on me, baby. I've been having a heart. It's your move, oh, baby. Baby, please stop.
Do whatever you want from me. I'm giving you everything. I'm your baby tonight. You're giving me ecstasy.
Me, I was ready to die. I've never been fatal. You're the first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel. I can do it.
Whitney Houston, I'm your baby tonight.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
In Nederland is het bijna nergens echt donker. Dieren hebben daar last van en voor mensen is het ook beter als het in de nacht wat donkerder is. Natuur- en milieuorganisaties die vragen ook dit jaar weer aandacht voor lichtvervuiling in de nacht van de nacht, de 15e alweer. Duizenden lichten gaan uit en je kunt mee op nachtelijke tochten door het duister. Thomas van der Es is boswachter ecologie in Nationaal Park De Biesbos. Gaat hij wel eens de natuur in als het donker is?
Ja, ik doe het zelf niet heel erg veel. Ik heb een tijdje in De Biesbos gewoond en dan gaat dat bijna wennen. Want dan hoor je s'nachts die biesbos toch nog leven. Met het geknaag van een bever, met het gekebbel van meerkoeten en wintertalingen. En ja, je merkt ook dat het gebied dan vaak heel rustig wordt. Dus dat mensen weer naar huis trekken.
Pardon, daar gaat hij. Zullen we het nog een keer proberen met Thomas? Wat vindt hij ervan? Gaat hij wel eens in het donker naar buiten? Daar komt hij.
Ja, ik doe het zelf niet heel erg veel. Ik heb een tijdje in de Biesbos gewoond. En dan gaat dat bijna wennen. Want dan hoor je s'nachts die Biesbos toch nog leven. Met het geknaag van een bever. Met het gekebbel van meerkoeten en wintertalingen. En ja, je merkt ook dat het gebied dan vaak heel rustig wordt. Dus dat mensen weer naar huis trekken. Of in de haven hun overnachting uitvoeren. En ja, dan wordt die Biesbos heel mysterieus eigenlijk. Vooral de geluiden vind ik dan altijd extra prikkelend. Omdat je ook een beetje geprikkeld wordt om juist met die zintuigen die natuur te beleven.
Ja, want dan zie je minder, dus dan hoor je meer misschien.
Ja, en het wordt ook echt heel erg druk in die Biesbos. Met name in het winterseizoen. Dan is het gebied echt een soort hotel voor heel veel vogels die daar komen slapen. Dat doen ze graag op het water, dat biedt ze wat veiligheid. En er wordt weinig gevaren, waardoor ganzen, zwanen, meeuwen massaal naar die kreken toe komen om daar veilig hun nacht door te brengen.
Maar nou hebben wij afgesproken op een plek waar het eigenlijk helemaal niet zo donker is 's nachts.
Nee, ja, het is inderdaad wel een plek waar je opeens inderdaad dat natuurgebied de Biesbos heel erg beleeft. Maar je beseft ook heel snel dat je echt in de Biesbos bent.
Waar zijn we dan?
Het is echt de rand van de Dordtse Biesbos. We kijken uit over de oude Westhaven. Vele decennia geleden werd hier het Griendhout uitgevaren. En ja, achter de Wieldrechtse Zeedijk, daar zie je herfsttinten, maar vooral ook heel veel stad, heel veel huizen, heel veel flats. Je ziet op de horizon de windmolens draaien op volle toeren. En achter het bos, en ja, nu is er gelukkig nog wat blad aan de bomen, daar ligt een lichtbom van heb ik jou daar, dat is Moerdijk. En ja, daardoor wordt het in dit deel van de Biesbos nooit echt duister.
Uit onderzoek blijkt dat het ook niet zo goed is voor de natuur. Heb jij daar verhalen over?
Dat is best wel moeilijk om dat heel tastbaar te maken. Ik heb wel het een en ander aan rapporten inderdaad ook gelezen en onderzoeken die dat uitwijzen. Biologische klok die verstoord wordt van bepaalde soorten. Voerdergedrag wat bemoeilijkt kan worden door lichtverstoring. Bij bijvoorbeeld vleermuizen. Bij bijvoorbeeld uilen die 's nachts op pad zijn. Dat is natuurlijk kwalijk, want ja, dit is dan echt hun domein, hè, zo'n natuurgebied. En op het moment dat randzaken, letterlijk aan de rand, een effect kunnen hebben op die populaties. Ja, dan moet je kijken hoe je dat zoveel als mogelijk kan voorkomen. En in ieder geval in de Biesbos, bij het aanbrengen van licht, wat ook in sommige wegen die bijna het gebied doorkruisen, onmisbaar is, dat je daar rekening mee houdt met bijvoorbeeld de kleurtint van dat licht, zodat die beesten daar minder last van hebben. Bijvoorbeeld langs de fietspaden, dat was wel een mooi initiatief. Ook om een stukje veiligheid voor het doorgaand verkeer, zeg maar.
Ja, want je wilt niet echt donker natuurlijk ook als je daar bent.
Nee, precies. Want heel veel inderdaad individuele fietsers die daar van Sliedrecht naar Dordrecht gaan, langs die Biesbos, die gaan opeens een heel donker laantje in. Dat licht gaat heel even aan als die fietser daar voorbij gaat. Dus dat zijn bewegingssensoren. En de rest van de nacht is die uit. Dus dat vond ik wel een hele mooie oplossing, moet ik zeggen.
Ja, we gaan nog even naar een ander plekje hier.
Ja, eigenlijk een verboden gebied. Maar goed, als jij komt, Chris, dan zijn er altijd uitzonderingen natuurlijk.
Dan gaan we langs de schapen.
Ja,
we gaan dijkje af.
Even de Hoge Biezenplaat op. Je kan er wel om de twee weken heen op excursie. De IVN organiseert dat. En het is altijd een hele mystieke plek. Zeker echt in de nacht. Maar ook sowieso aan het eind van zo'n beetje donkere najaarsdag. Dan wordt het daar echt stil. Dit hoor je s'nachts ook in de Biesbos.
En alleen zie je ze dan niet. En nu zien we ze wel.
Er is heel veel vogeltrek vanochtend hier ook in de Biesbos. Onwijs veel lijsters, kramsvogels, koperwieken. En echt in vele duizenden kwamen ze over.
Nou, als je hier in het donker rondloopt, lijkt me wel heel mooi.
Ja, zeker. Ja, ja, dan heb je dus echt nog steeds wel die lichtbron. Hè? Dus Moerdijk ligt hier 3-4 kilometer vandaan. Je hoort de HSL-trein langskomen, je hoort de hoofdtransportassen op de rivier, je hoort Dordrecht misschien een beetje mompelen. Maar ja, toch ervaar je hier dan min of meer de nacht. En dan wordt het stil, hè? Dus nu hoor je nog af en toe zo'n alarmroepje van een vogel. Maar in het duister is hooguit een keer een alarmkreet van een bosuil. Misschien het geritsel van een ree, het geknaag van een bever. En als je hele goede oren hebt, misschien het gepiep nog van vleermuizen, zolang het niet echt koud wordt.
Het is ook wel een beetje dubbel natuurlijk, hè? Want het is nu dan vannacht nacht van de nacht. En dan gaan mensen het donker opzoeken. Maar aan de andere kant verstoor je dat donker dan misschien ook weer.
Ja, je zou mij ook niet zo heel vaak horen motiveren waarom je juist 's nachts naar buiten moet. Maar soms is een stukje bewustwording natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Om te beseffen waar we zijn als natuur in Nederland. Hoe licht Nederland dus is door al die lichtvervuiling. En dat een keer te ervaren. Dus een uitzondering op de regel is dan de nacht van de nacht. En dat is inderdaad de enige moment dat wij 's nachts, ook als dat bosbeheer met gidsen, mensen verleiden om naar buiten te gaan. Juist na zonsondergang.
Ja, want vannacht kan je ook mee met Staatsbosbeheer in de Biesbos.
Ja, met natuurgidsen van ons kun je met boot en wandelend een stukje Biesbos beleven. En dat is een unieke kans, want het is niet dat de Biesbos op slot is. Maar je moet toch op heel veel manieren vaak varend het gebied in. Dat is niet makkelijk na zonsondergang. Dus een buitenkansje om dat een keer te zien.
Wat is de donkerste plek waar jij ooit geweest bent dan?
Ik denk dat dat in Zuid-Afrika is geweest. Maar in Nederland kun je op de Waddeneilanden en het Lauwersmeergebied kan je die duisternis echt ervaren. Het Lauwersmeer heeft zelfs een bijzondere status gekregen. Dat is Dark Sky Park geworden. Dat is echt bizar eigenlijk, want dat zijn hele strenge eisen. Daar hebben ze met allerlei partners samengewerkt. Er is daar een kazerne, die gaat 's nachts volledig uit de verlichting. De ondernemers werken mee. Toch hebben ze die status verkregen, terwijl dat eigenlijk heel bizar is. Want Nederland is de grootste lamp van de hele wereld als je vanuit de lucht naar ons landje kijkt.
Nou, dit is ook weer het weekend van de wintertijd. Wat denk je dat dat voor gevolgen heeft voor dieren? Hebben die daar last van?
Ja, sommige dieren wel, want uiteindelijk hebben heel veel dieren zich ook echt aangepast aan onze aanwezigheid. Ons gedrag met name. En er zijn ook wel een aantal wegen altijd in de Biesbos. Opeens door het verzetten van die klok op een ander moment drukker zijn. Waardoor de kans op wildaanrijdingen echt weer wat groter wordt. We lopen naar een klein grienkeetje toe. Want vroeger woonden er natuurlijk overal in de Biesbos mensen. 6 dagen in de week, in de winter in ieder geval. De grindwerkers die daar hun verblijf hadden. Maar die hadden niet zo heel veel met lichtvervuiling van doen. Want ik ken de verhalen alleen van af en toe eens een kaars aan. Dus dat zal die bosuil en die egel niet zo vervelend gevonden hebben, denk ik. Je ziet hier die knotwilligen weer in rijtjes staan. De rest van het bos mag gewoon bos zijn. Maar dit laat weer even zien van, uit welke biesbos komen we ook alweer van ongeveer 40, 50 jaar geleden. Knotwilligen in rijtjes waar de takken bovenop geknot worden om de 4 jaar. En hier op een terp een prachtige stenen grindkeet, de keet van de Hoge Biezenplaat.
Dat is nog niet eens zo oud, denk ik, of wel, in dit huisje?
Ja, op een gegeven moment kwam het ketenbesluit. Dat zorgde ervoor dat de omstandigheden ietsje beter werden voor die mensen die hier in de grinden aan het werk waren. Dat zorgde ervoor dat er op verhogingen, op terpen, stenen keten werden gebouwd. In plaats van de zelf in elkaar gefabriceerde hutjes waar de mensen daarvoor in sliepen.
Nou, ik denk dat je hier wel een beetje kan genieten van de duisternis.
Ja, als je een heldere nacht hebt, dan kan je hier zeker een aantal soorten uit de melkweg herkennen. Maar de omstandigheden moeten wel meezitten hoor. Want het is toch zeker zo. En je hoort de ruis in de verte van de A16, van de hoofdtransportassen. En de enorme industrie natuurlijk die erachter ligt. En dat zie je dan straks helemaal oranje worden. Maar met een beetje mazzel kan je toch nog ster zien.
Zegt boswachter Thomas van der Es. Op de site chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie over de activiteiten van de Nacht van de Nacht. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 Hours, Dan, Che en Justin Bieber.
Chris Natuurlijk. Lekker groen.
Van een documentaire over de Zeeuwse Delta tot een film over de Afrikaanse olifant. Op het Wildlife Film Festival Rotterdam zie je films over de natuur, ver weg en ook dichtbij. Woensdag begint het allemaal. Chris Natuurlijk die blikt vooruit met festivaldirecteur Raymond Lagewaard en met Evert van der Bos. Hij is maker van de openingsfilm. Galapagos, Hope for the Future. Welkom allebei, Raymond. Hoeveel films zijn er te zien vanaf woensdag?
We hebben totaal 40 titels en iedere titel wordt een aantal keer vertoond. Dus totaal zo'n 120 vertoningen.
Ja, en het publiek smult van natuurfilms. Hoe komt dat?
Er zit een ontzettende groei in en dat is deels te wijten aan de tijdgeest. Deels omdat de technieken van wildlife filmen gewoon steeds verbeterd worden. Waardoor de beelden mooier worden, zuiverder worden en steeds wat interessantere producties.
Ja, en daar kan Evert misschien van meepraten hoe dat veranderd is in de tijden. Want jij loopt al heel wat jaren mee in de wereld van natuurfilms.
Ja, dat is klopt. Ik heb 30 jaar lang natuurfilms gemaakt. En in die tijd ben ik overal op de wereld geweest om mooie films te maken. En ik heb natuurlijk ook de trends gezien. En met name ook de grote aandacht die ervoor is voor duurzaamheid, voor natuur en voor natuurbehoud. En ja, dat vind ik alleen maar een fantastische ontwikkeling. Aan de andere kant is het ook wel zorgelijk, omdat je ook heel erg vaak ziet als je terugkomt in bepaalde gebieden dat het gewoon een stuk verslechterd is. Maar goed, gelukkig is dat in de Galapagos niet het geval. Nee. Want daar heb ik mijn laatste film gemaakt, Galapagos Hope for the Future. En het Galapagosgebied is natuurlijk een uniek gebied met vulkanen die ooit zijn uitgebarsten. En daar allerlei dieren die daar terecht zijn gekomen. En we hebben in eerste instantie gezien toen de mensen daar kwamen, dat het best wel een aanslag op de natuur was, maar dat nu langzamerhand de groep mensen die nog op de eilanden wonen, een man of 30.000, zich enorm inzet om de Galapagos te behouden en eigenlijk te verbeteren en de diersoorten terug te brengen. En daar gaat eigenlijk mijn film over de schoonheid van de natuur, van de Galapagos, de inzet van de researchers en onderzoekers die er alles aan doen om de Galapagos weer terug te brengen in oorspronkelijke staat en enigszins het toerisme te beteugelen zodanig dat het behouden blijft.
Ja, want dat zie je ook echt in de film.
Ja, ja,
dat
je ziet
toerisme,
dus
dat de toeristen aankomen.
Ja, dat is natuurlijk als een soort symbolisch iets dat je laat zien dat er dus per jaar zeg maar 300.000 mensen naartoe gaan. En op het moment dat dat een vorm van duurzaam toerisme zou zijn, dan zou dat helemaal niet erg zijn. Zeg een man of 10 die naar een eiland gaan met een gids om de vogels te bekijken. Maar toen wij weer aan het filmen waren op een van de onbewoonde eilanden, landde daar ineens een boot met 100 toeristen die eigenlijk het eiland bezetten terwijl we daar aan het filmen waren. En dat was toch best wel een schokkende ervaring.
Ja, vooral omdat maar daar zeg je wat, hè, terwijl we daar aan het filmen waren. Want jullie hebben daar natuurlijk ook een missie. Maar aan de andere kant verstoor je misschien dan ook de natuur.
Nou ja, ik durf echt te zeggen dat wij zijn wat dan heet van de Van Lawick School. En dat is het laatste wat we doen is de natuur verstoren. We gaan op een hele bescheiden manier om met het filmen, met de manier waarop we met de natuur omgaan. En we verstoren zeker niet. Het tegendeel eigenlijk. We observeren en laten zien wat we zien. Maar we zullen nooit iets doen wat op een of andere manier een negatieve invloed heeft op het dierengedrag of wat dan ook.
Nou staat er een Nederlandse productie van BBC-kwaliteit. Waarom zou dat erbij moeten? Is het dan goed als het BBC-kwaliteit is? Raymond, weet jij daar iets over te zeggen?
Nou ja, kijk, de BBC dat zegt natuurlijk wel wat. Het is een organisatie die de afgelopen 10 jaar zoveel mooie documentaires gemaakt heeft. Maar het is ook gewoon een naam, BBC. Dus het is denk ik makkelijk zeggen bij de gewone mensen om te zeggen van, nou, als het van BBC-achtig niveau is, dan moet het wel heel goed
dan
zijn.
Dan is het goed, ja. Maar zijn we in Nederland zo langzamerhand niet ook al zo goed?
Nou, we zijn al lang zo goed, durf ik te zeggen. Ik bedoel, het was niet voor niks dat wij gewoon 15 jaar geleden de prijs kregen voor de beste natuurdocumentaire in de wereld. Maar het heeft vooral te maken ook met budget. De BBC-documentaires die er op dit moment gemaakt worden, die kosten zeg maar 4 miljoen per stuk om te maken. En dat geeft ook aan de productietijd die ze hebben. Maar aan de andere kant, de mensen die aan de BBC-producties gewerkt hebben, die zijn vaak bij ons opgeleid en hebben daar ook voor ons gewerkt of werken nog voor ons. Dus wij kunnen hetzelfde als we dezelfde budget hebben. Sterker nog, we zouden voor de helft van het budget over hetzelfde kunnen.
Oh, laten we maar even de budgetten weghouden, ja. Hè? Want de mensen vinden het denk ik ook wel leuk om te horen hoe dat nou werkt om een film te maken in de natuur. Want ga jij zelf ook de natuur in dan op die Galapagos eilanden?
Nee, absoluut. Wat er gebeurd is ik ben in mei vorig jaar voor het eerst naartoe gegaan. Heb daar een heel filmplan gemaakt omdat ik op alle eilanden ben geweest. En heb gezegd, dit gaan we filmen. En vervolgens heb ik de specialisten ingehuurd, de onderwatercameraman, de drone specialist, om in feite onder mijn leiding al die opnames te gaan maken. Maar onder mijn leiding is natuurlijk tussen aanhalingstekens, want ik zit op het hoofdeiland en de ploegen gaan 3 weken naar de haaien toe en gaan naar de schildpadden toe.
En soms echt naar de haaien, want het is best zwaar, vertelde jij, om dat te doen.
Nou ja, dat is in Wolf en Darwin, dat is het grootste haaiengebied van de wereld. Maar daar is het ook best wel gevaarlijk, omdat er enorme stromingen zijn. En voordat je daar met een ploeg onder water kan gaan en niet meegetrokken wordt door de stromingen, ja, is dat best wel een risico. We zijn bijna een van de ondersteunende kamermensen verloren. Omdat hij dus met de stroming werd meegenomen en de drijver die boven hem was verdwenen. Toen waren we ineens kwijt en echt moeten zoeken om hem terug te vinden.
Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk dan uiteindelijk, heeft het mooie beelden opgeleverd.
Ja, nou ja, dat hoop ik. Ik weet niet of je het al gezien hebt, maar dat is echt waanzinnig. He, de manier waarop die researchers de haaien darten, dat doen ze dan om vast te stellen hoe die haaienpatronen zijn. En helaas moet je dan vaststellen dat vaak van die haaien worden door Chinezen met name uit de zee gevist.
En dan alleen voor de vin?
Ja.
Ja, en dan weer teruggegooid.
Ja, dat is echt, niet eens teruggegooid. Ze hebben een boot aangetroffen van de Chinezen, waarin dus al die vissen zaten, die bedreigde diersoorten. Die is ook gearresteerd en ligt aan de ketting. Maar goed, dat is wel een trend die helaas de realiteit is.
Nou, ken ik de Galapagos-eilanden. Nou, ik ken ze niet, maar ik bedoel, als ik daar aan denk, dan denk ik gelijk aan die reuzenschildpad. Die moet er natuurlijk in.
Ja, die zit er helemaal in. En dat heeft ook te maken met het feit dat eeuwen geleden de vissers daar langskwamen, de boten daar langskwamen. En zeg maar 100.000 van die reuzenschildpad hebben meegenomen, omdat het levend voer was. Die legden ze dan in hun rug in de boot. En die konden dan 6 maanden overleven. Dan hadden ze vers vlees. Dus op die manier zijn die 100.000 schildpadden, of 100.000, zijn gewoon daar dood gegaan. En Darwin Foundation, met wie wij de film gemaakt hebben, die hebben dus gezorgd dat deze schildpadden weer helemaal terug zijn gekomen. En ook naar diverse eilanden weer geïntroduceerd zijn. Dat zie je ook in de film. Hoeveel precies er zijn, weet ik niet.
Je hebt ze wel gezien ook zelf?
Nee, ja, we hebben heel veel in de film zitten. Heel veel
ja, in
van
de
die...
film, maar ik bedoel, ben je zelf ook...
Ja, natuurlijk.
Dat lijkt me geweldig.
Ja, nee, dat is ook een enorme ervaring. Ik moet zeggen dat op zich de schildpadden terugvinden is het makkelijkst. Want die zitten op het hoofdeiland. En overal,
ja, ze gaan niet zo hard.
Nee, overal waar je rijdt met de auto zie je ze ook langs de weg lopen. En ja, we zijn ook het bos ingegaan. Ze worden met tracking worden ze dan teruggevonden. Maar die zijn echt, die worden met tientallen dus... Hun eieren worden eigenlijk meegenomen, worden uitgebroed en dan losgelaten. En op die manier zie je dus heel veel van die schildpadden op die hoofdeilanden terugkomen.
Er wordt daar heel hard gewerkt om de natuur te behouden. Hè? Je vertelde zelfs een verhaaltje van vogeltjes die ze insmeren met vaseline, de snavels.
Ja, dat vind ik het meest fascinerende verhaal. Er is dus de finches, het meest bedreigde vogelsoort daar. Er zijn er 100 van over. En de researchers van Darwin doen dus alles om de larven die dus in die jonge vogeltjes zitten, om die dood te maken, zodat die vogeltjes overleven. En dan zie je dus in de film dat er 5 van die kleine vogeltjes van de 100 extra erbij zijn gekomen. En daar zijn ze dan een half jaar mee bezig. Dat is ongelooflijk om met hun inzet om dit te doen en hoeveel inspanning het kost om 5 vogeltjes extra in leven te houden.
En hoe zou je nou deze film omschrijven? Want er zijn allerlei soorten natuurfilms. Hoe zou je deze omschrijven?
Nou ja,
een leerzame film?
Ja, nou ja, kijk, we hebben bewust gekozen om niet een soort blue chip BBC van alleen maar schoonheid te laten zien. We hebben gekozen voor de schoonheid van de natuur, de enorme inzet van de researchers om het gebied te behouden. Maar ook de bedreigingen, de plastic op de oceanen, die dus de kust constant bedreigen. Dus elke dag, als het plastic weghalen, is weer een tijdje later is plastic weer teruggespoeld. En natuurlijk de toerisme, wat dus een grote invloed heeft op de eilandenreeks. In de hoop dat we dus een signaal afgeven als mensen dat zien, dat je er iets aan moet doen om de toerisme te monitoren. Want je kan het monitoren, omdat eigenlijk je alleen maar met een vliegtuig daar naartoe kan. Want je hebt gewoon 300.000 mensen die per vliegtuig komen. Als je gewoon besluit om minder vliegtuigen te laten komen, heb je minder toeristen.
En dat is ook een beetje hoop voor de future die je ondertitelt.
Nou ja, hoop van de future is natuurlijk gewoon de inzet. En echt iedereen in de Galapagos die ik daar ontmoet heb, is allemaal bezig op hun manier, op haar manier, om iets te doen om de natuur te behouden. Ze hebben een eigen stichtingetje, ze zetten zich in voor het plastic, ze gaan met scholen daar naartoe. Je ziet gewoon een totaal gemotiveerd groep. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je de Galapagos probeert als een soort voorbeeld voor de wereld te laten zien. Hoe als iedereen zich inzet, dan zou je dit kunnen redden.
Ja, dus dit soort films zijn te zien, Raymond?
Nou, we zijn heel trots op dat dit onze openingsfilm is. Het is een prachtige film. Ik denk dat dit een film is die tot de verbeelding spreekt. Niet iedereen is op de Galapagos-eilanden geweest. Dus wij proberen als festivalkijkers dan ook mee te nemen naar plekken waar je misschien zelf nooit zou komen. Hè. Dus dat is deels ook de reden waarom we dan kiezen voor zo'n film als openingsfilm. Maar we hebben een heleboel mooie films deze editie. Net wat Evert zegt, je kunt de films een beetje in tweeën categoriseren. Het soort films wat echt documentaires zijn, maar veel informatie, achtergrond. Waar ook zogenoemde talking heads in beeld zijn. Hè, dus mensen die een interview afnemen. Maar ook films met speelfilmtechnieken, waar je bijvoorbeeld een dier volgt in zijn leven.
Ja, en dat het dan heel zielig wordt of dat soort dingen.
Ja, echt een speelfilmverhaal. Ja. Met, en daarin zie je veel meer gewoon hoe mooi de natuur is. En wat minder interviews, om het maar even zo te zeggen.
Ja. En jullie hebben de film echt in een recordtempo gemaakt. En dat is eigenlijk een beetje gek voor een natuurfilm.
Ja, dat is waar. We hadden maar eigenlijk een productiejaar van een jaar om de film te maken. Omdat het de jubileumfilm is van de Galapagos National Parks en de Diamond Foundation. En die moest dus dit jaar klaar zijn. Dus we hebben in een relatief korte tijd hebben de film gemaakt. En daardoor hebben we een soort Operation Desert Storm gedaan. Met vier verschillende ploegen op allerlei eilanden. En dat allemaal bij elkaar. We simultaan gemonteerd. En op die manier hebben we net eigenlijk de deadline gehaald. Zal ik maar zeggen.
En dan kun je nu rustig gaan kijken naar die film. Evert en Raymond, dank dat jullie hier waren. Ik wens jullie echt een heel mooi festival toe. En Evert natuurlijk ook heel veel succes met de film. Hopelijk dat het ook wat oplevert voor de natuur. En dus dat als de film succes heeft, dat de Galapagos-eilanden ook succes hebben. Dank jullie wel.
Dank je wel.
We gaan gelijk door, want hier is aangeschoven.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Martin van der Boogaard voor het weekendnieuws. Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Martin, jij gaat beginnen.
Ja, stop met het leegroven van onze oerbossen. Dat kopt het AD op de voorpagina. Bewoners en natuurbeschermers in het zuiden van de Verenigde Staten zijn woedend op de Nederlandse regering. Ons land geeft miljarden subsidies voor biomassa-centrales die energie opwekken met houtpellets uit de VS. En volgens natuurorganisaties is de bosbouw die nodig is om pellets te maken schadelijk voor bossen, rivieren en de leefgebieden van wilde dieren.
Trouw schrijft over de Nacht van de Nacht. Ook de 15e editie dit weekend vraagt aandacht voor schadelijke lichthinder. De trend lijkt wel een beetje gekeerd, want de laatste jaren zijn de Nederlandse nachten weer iets donkerder geworden.
Het AD Rotterdams Dagblad is op bezoek bij de Vlaardingse Louise Holland. Pal naast haar eeuwenoude wijnboerderij komt een zesbaan snelweg en dat breekt haar hart.
Heeft Nederland nu te weinig of te veel natuur, vraagt Trouw zich af. Door de stikstofcrisis staat de natuur in de schijnwerpers. In de krant 5 beweringen over de eeuwige worsteling met de natuur.
En hoe is het echt op de Noordpool in de winter? Om meer te leren over de opwarming van de aarde onderzoeken honderden wetenschappers wat zich afspeelt op de Noordpool in het donker van de winter. En over die expositie lees je in de Volkskrant.
Dat was Martin van der Boogaard met het groene. Een beetje zwarter nieuws uit de weekendkranten.
Koud nieuws ook.
Koud, ja. Maar wordt het koud? Dat gaan we horen van onze weerman Jules Gernaert. Jules, goedemorgen, want vanochtend vond ik het behoorlijk warm.
Ja, zeker. Het gaat of 15 op dit moment. Het is echt een zachte start van de dag. En het wordt zeker niet koud vandaag. Geen Noordpooltemperaturen. Want de maxima zullen uitkomen rond de 18 graden. Terwijl het normaal nu 12 tot 13 graden is. Dus dat is een happer erboven. Maar het zal denk ik wel de laatste echt zachte dag van het jaar zijn met 15 graden of meer. En af en toe wat zon erbij. Ook het ochtendrood de laatste uren. De zon is net op om 8:55. Maar dus een erg zachte start van de dag. Met veel bewolking, maar ook wel een paar opklaringen vanochtend. En een matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind. En die blijft bij ons, die matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6. Aan zee af en toe windkracht 7 zelfs. Maar het blijft nog droog tot een eindje in de avond. Later vanavond en in het eerste deel van de nacht komt er een front van west naar oost over de regio. Ja, dat zeg ik goed. Met misschien een paar millimeter aan regen. Later vannacht is het dan al gepasseerd naar het binnenland. Dus een zachte dag en die wordt afgesloten met wat regen. Vannacht is eerst wat regen, later een paar opklaringen. Minimum rond een graad of 10 en minder wind. En morgen een duidelijk koelere dag. 12 à 13 graden met af en toe wat zon. Misschien een enkele bui landinwaarts, maar de meeste plaatsen blijven helemaal droog. En een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. En dan wordt het volgende week vrij mooi weer na maandag. Maandag een redelijke kans op een bui. Daarna toch vrij veel zon en niet al te veel wind, maar wel een stuk koeler. Met maximaal van 9 tot 11 graden. En weer eens een keertje vorst in de nacht, denk ik.
Klinkt best goed, Jules. En we hebben een uurtje extra vannacht, hè? Dus ook altijd fijn. Dankjewel, fijn weekend.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
OC leest voor.
Hoe is het toch met onze Vlaardinger in Friesland? Afgelopen zondag greep hij net naast de Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek van afgelopen jaar. Maar dat weerhoudt hem er niet van om ons te vertellen over een schepsel uit de nieuwe gids voor de niet bestaande vogels van Europa. Dag OC.
Nou, goedemorgen natuurliefhebbers en andere luisteraars in Rotterdam en omstreken. Ik heb vanmorgen nou eens een regelrechte vuile rotzak van een vogelaar gekozen. Het betreft hier een echte dagvermijder en een bijna niet waarneembare. En dat is misschien maar beter ook. De grote nachtjager. De Goliath nocturias. Een lengte van 90 centimeter en een spanwijdte van 1,56 meter. Hij is een broeder, een zeldzaamheid, zomervriend, wintervreter en onzeker. En hij is eetbaar. Zelden waargenomen, zeer verborgen levende agressieve langpoot, welke de afgelegen, vochtige, uitgestrekte veen- en rietmoerassen als leefgebied heeft. In Vlaanderen ook wel vliegende alligator genaamd. Het verenkleed vuilgroenig bruin met oplichtende gele borstpartij. Een brede, reptielachtige, mescherpe lange snavel. Gelige, geschubde poten met genagelde uitwassen. Hij kan bij gevaar of onraad zogenaamde geurwolken uitscheiden die door een klier onder de vierde staartpen gelost worden en een ondraaglijke stank verspreiden. Hij jaagt langs waterkant op ratten en vis, waarbij snoeken van meer dan een meter lengte met gemak verslonden worden. En hij laat op vaste stekken vaak ontlastingsresten achter, welke in een cirkel van gemiddeld 4 meter worden uitgesproeid en een laagdikte van wel 20 centimeter kunnen bereiken. De bals is zeer gewelddadig, waarbij mannetje het vrouwtje pas na urenlang met de snavel en poten tot bloedens toe te hebben toegetakeld in slechts enkele seconden bevrucht, om vervolgens te verdwijnen in meest mistig, ondoordringbaar veenland. Wanneer de vaak diepe vleeswonden enigszins genezen zijn, legt het wijfje de 3 tot 4 lichtbruin gespikkelde eieren in een slordig nest. De uitermate lelijke jonge nachtjagertjes worden met opgebraakte vis gevoederd. De roep, een zeer langgerekt, naargeestig, maar ook triomfantelijk janken. En ik ga eens even kijken of er ook een volksvogel bij is. Nee, er is nog geen volksvogelwijsheid bekend bij deze grote nachtjager. Nou, en dan zeg ik met een fluitende groet vanuit Friesland, een heel fijn weekend.
O.C. Hoijmeijer, dank je wel. Hij las deze keer De Grote Nachtjager uit de nieuwe gids voor de niet bestaande vogels van Europa. Dan dus dan Aretha Franklin, Think.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Het boek over Piet Hein, de meest beroemde inwoner van Delfshaven, is af. Misschien kan je er nog wel wat op afdingen, want Kees van Dongen was ook een beroemde inwoner van Delfshaven. Maar vandaag gaan we het hebben over Piet Hein. Simon Roosendaal, die heeft vorig jaar in deze uitzending alles verteld over het boek. Maar nu is het af en daarom is de schrijver, wetenschapsjournalist en chemicus nu te gast om te vertellen over het boek. Zijn naam is Klein, Piet Hein en het omstreden verleden. Goedemorgen Simon, waarom schrijft nou een wetenschapsjournalist, een chemicus en geen historicus, een boek over Piet Hein?
Omdat ik bijna... Dank je wel voor de uitnodiging. Goedemorgen,
ja, leuk,
Chris.
Altijd
leuk
dat je
om
er
hier
bent.
Te zijn. Bijna 4 jaar geleden kwam ik in Delfshaven te wonen. En was gefascineerd door Delfshaven, omdat het zo mooi is. Zo anders dan de rest van Rotterdam. En ik wilde begrijpen, hoe komt het dat de haven van Delft midden in Rotterdam ligt? En dat ben ik gaan verkennen aan de hand van de beroemdste inwoner van Delfshaven. En dat is Piet Hein. En op die manier ontwikkelde het boek zich. Een boek heeft vaak een eigen leven, een eigen dynamiek. Dus ik begon met de vraag, hoe komt het dat Delfshaven in Rotterdam ligt? Daarna werd het een boek over Piet Hein. En in de loop van die 4 jaar dat ik ermee bezig was, is het eigenlijk ook uitgegroeid tot een boek over hoe gaan we om met het omstreden verleden.
Ja, dus vandaar ook die ondertitel, Piet Hein en het omstreden verleden.
Ja.
Maar ik dacht dat Piet Hein dat wel meeviel met zijn daden.
Ja, zeker. Zeker. Piet Hein was voor iemand uit de 17e eeuw, uit de Gouden Eeuw, wat in vele opzichten ook een harde en onaangename eeuw was, waar gruwelijke dingen zijn gebeurd, was Piet Hein bijna een 21ste eeuwer. Hij was redelijk fatsoenlijk en beschaafd. Hij ging zorgvuldig met andere mensen om, nadat hij de zilvervloot had veroverd. Hij heeft hij geen Spanjaarden dood geschoten, maar de zieke Spanjaarden verzorgd. Hij heeft een keer een schip met zwarte slaven veroverd. Die zwarte slaven heeft hij vervolgens vrijgelaten. En hij heeft een document achtergelaten waarin hij zegt, als je bij Indianen en inboorlingen op bezoek gaat, dan moet je je fatsoenlijk gedragen. Want je bent bij hen te gast. Het is hun land, het is hun wereld.
Het lijkt wel een heilige.
Nee, zeker niet. Het was een kaper. En bij het kapen van Spaanse en Portugese schepen zal hij regelmatig met zijn zwaard gehakt hebben. Nogmaals, het was iemand uit de 17e eeuw. Wij waren in opstand tegen een onvoorstelbaar groot, machtig wereldrijk. En Nederland, toen Piet Hein werd geboren, was Nederland 3 keer niks.
Een soort klein Asterix en Obelix.
Ja. Precies. En in die strijd zijn natuurlijk gruwelijke dingen gebeurd, ook door Piet Hein. Maar hij was wel uitzonderlijk. En ik heb de theorie dat dat misschien ook komt omdat hij een jaar of 10 gevangen heeft gezeten. Hij is zelf slaaf geweest. Hij heeft in Spanje, in Zeeuws-Vlaanderen, in Cuba en in Italië gevangen gezeten. Toen hij een jaar of 40 was, had hij 10 jaar van zijn leven in gevangenschap doorgebracht.
Was dat ook normaal in die tijd?
Hij was uitzonderlijk.
Dat je dan ook gevangen genomen werd?
Hij had pech. Hij is een keer met zijn vader gevangen genomen in een Spaanse haven. Toen heeft hij 5 jaar is hij eigenlijk galeislaaf geweest in Cadiz en in het Zeeuws-Vlaamse sluis. En daarna heeft hij nog 4 jaar, zodra hij vrij was, werd hij ogenblikkelijk opnieuw gevangen genomen. En toen heeft hij 3-4 jaar in Havana gevangen gezeten, waardoor hij perfect Spaans sprak, wat een rol speelde bij het veroveren van de zilvervloot. Maar ik denk dat mede daardoor had hij meer compassie en empathie met mensen die het minder goed hadden.
Ja, want je vermeldt bijvoorbeeld ook even Chris natuurlijk in je boek. Hè, dat ging over Nederlandse zeehelden die tegenwoordig onder vuur liggen vanwege hun verleden. En toen zei je, ja, Piet Hein had er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Want toen Nederland met de slavenhandel begon, was hij al jaren dood. En Rijnmond maakte daar een berichtje van. Terwijl jij zegt, ja, hallo, dat staat in ieder geschiedenisboek. Ja. Maar de mensen weten er niet meer zoveel van.
Nee,
van,
dat is
van
waar.
Van onze zeehelden die nu zo omstreden zijn.
Ja. Ja, dat is eigenlijk heel bizar dat die zeehelden omstreden zijn geraakt. Er zijn in de 17e eeuw genoeg mensen waar we ons druk om kunnen maken, omdat ze zich onfatsoenlijk hebben gedragen. Jan Pieterszoon van Koen op de allereerste plaats, die heeft genocide gepleegd in 1621 op de Banda-eilanden. Gruwelijk. Ik vind dat de zwartste bladzij uit de Nederlandse geschiedenis. Het Duitse achterneefje van Willem van Oranje, Johan Maurits, heeft Nederland de slavernij in geloodst. Daar kun je heel wat vraagtekens bij zetten. Maar die zeehelden, dat is nou juist een heel ander verhaal. Dat waren Ja, dat waren toch andere types. Die zijn van groot belang geweest voor de opstand tegen Spanje. En die moeten we niet op één lijn plaatsen met mensen als Johan Maurits en Jan-Pieter Zoon-Koen.
Ja, en jij zegt ook bijvoorbeeld in je boek, het is wel grappig ook dat je dat zegt als chemicus, het verleden is explosief geworden, want we worden er wel boos over van wat er vroeger allemaal gebeurd is. En er zijn heel veel controverses tussen mensen.
Ja, ja, dat is eigenlijk jammer. Wij zouden het verleden, zouden we eigenlijk moeten benaderen zoals onze ouders en onze voorouders. Die hebben een aantal minder leuke kanten, maar ook een aantal leuke kanten. En ze hebben ons voortgebracht. En daar moet je op een genuanceerde en evenwichtige manier mee omgaan. En waar we, laten we zeggen, 100 jaar geleden alleen maar de mooie dingen zagen van de Gouden Eeuw, lijken we nu door te slaan naar de andere kant, dat we alleen maar de negatieve dingen zien. En je moet het allebei zien. Het verleden is raar, is onaangenaam, is hard, is gemeen, maar heeft ook een aantal prachtige kanten gehad. De Gouden Eeuw, wat er tussen 1550 en 1650 in Nederland gebeurd is, dat is uitzonderlijk. Mede dus door
Piet
Hein.
Het is ook wel goed om dat weer eens te lezen, hè? Want je krijgt eigenlijk wel een geschiedenisles van jou die we een beetje vergeten zijn en aangepast aan hoe we er in deze tijd over denken. Eén ding wat jij vertelt in je boek is, Piet Hein heeft dan wel niet die slavernij meegemaakt, hè? Want daar zijn we pas later ingegaan. Maar toch heeft hij indirect ervoor gezorgd dat Nederland daarin meegetrokken werd.
Ja, ja. Hoe zit dat? Door de verovering van de zilver, Nederland kreeg opeens zo vreselijk veel geld.
Met die zilvervloot.
Met de zilvervloot. Ja. Dat bijvoorbeeld de West-Indische Compagnie, waar Piet Hein in dienst was, die kon met dat geld, konden ze opeens iets doen wat ze al heel lang wilden, maar wat daarvoor nooit lukte, namelijk een stuk van Brazilië veroveren. En waarom wilden ze een stuk van Brazilië veroveren? 30 jaar lang ongeveer is Brazilië, een deel van Brazilië, Nederlands geweest. Ons Brazil werd dat genoemd. En daar waren suikerplantages. Voor suikerplantages dacht men toen, dat lukte alleen maar. Johan Maurits, die was toen gouverneur van Nederlands Brazilië, die had dat zeer goed in de gaten. Die zei, als je suikerplantages hebt, dan heb je sterke West-Afrikaanse mannen nodig. En al dus rolde Nederland in de slavernij. Dus wellicht dat zonder het veroveren van de zilvervloot Nederland niet of veel minder actief in de slavernij was beland. Maar ja, dat kun je Piet Hein niet aanrekenen, want die was al 7 jaar dood.
Ja. Piet Hein, dan moet je het dus ook hebben, vind jij zelf, over het slavernijverleden van Nederland. Ja. Ook al heeft hij er zelf niks mee te maken gehad en ook weer wel. Maar vind je het dan niet jammer, want het gaat natuurlijk ook over hele andere dingen, je boek. Ben je niet bang dat je boek dan, dat mensen denken dat het alleen maar daarover gaat?
Ik ben blij dat jij bijvoorbeeld aankaart dat er nog veel meer in staat dan slavernij alleen.
Voor Rotterdammers is het ook heel erg leuk om te lezen. Voor Delfshavenaren.
De verhouding tussen Rotterdam en Delfshaven, daar ga ik ook uitgebreid op in. Dat is er al eeuwenlang een van frictie geweest. De straatjongens van Rotterdam die vochten vroeger al met de straatjongens van Delfshaven. Rotterdam zag de opkomst van Delfshaven als een enorme bedreiging, net als Schiedam. En toen Delfshaven eenmaal bij Rotterdam kwam, toen heeft Rotterdam naar mijn smaak ook niet zo heel erg keurig voor Delfshaven gezorgd. Dat zijn ook dingen waar ik in mijn boek op inga.
Ja, en je schrijft natuurlijk ook, hij woonde de eerste jaren van zijn leven in een klein huisje, dat buiten dijks lag.
Ja.
En later is hij gaan wonen op de plek waar jij nu woont.
Het was mijn buurt, dat ontdekte ik. Er zitten een aantal nieuwe dingen in het boek. Eén daarvan is dat ik ontdekte door oude kadasterkaarten te bekijken, dat hij toen hij een jaar of 10, 11 was, is hij verhuisd van het huisje naast de Pelgrimvaderskerk naar een plek die zich ongeveer bevindt op de kruising van de Rochesse straat en de Binnenweg. En daar woon ik nu. Dus het was mijn buurjongen, als je die vier eeuwen even weggumt.
Het moest zo zijn. Je moest gewoon een boek schrijven over Piet Hein. Nou, het is wat naar afgelopen met Piet Hein. Hij is doodgeschoten door een kogel van een kaper. Of ja, hoe noem je het? Dat moet je maar lezen in het boek van Simon Roosendaal. Morgen is de presentatie van het boek in het vernieuwde Donner. En ik denk dat hartstikke leuk wordt. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier. Dank dat je er was. Succes met je boek. Zijn naam is Dankjewel. Klein. Piet Hein en het omstreden verleden is een uitgave van Atlas Contact. In de winkel kost het €24,99. Maar één luisteraar kan dit boek winnen. 010-436-4436. En je maakt kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk van vandaag. Een heel fijn, lang weekend en graag tot volgende week.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.